Welkom in het Korzybski Huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaert en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski Instituut. Dit instituut is al 40 jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
Welkom alweer in het Korzybski Huis, de podcast rond helpen spreken met vandaag een autoriteit op het vlak van ouderenzorg. Dr. Lieve Lemay is ouderenpsychiater en in Vlaanderen een van de originele denkers rond psychische zorg aan ouderen. Heel erg welkom, lieve, in het Korzybski Huis en heel grote dank voor je bijdrage aan deze podcast. Onlangs las ik een artikel in de krant, dacht ik dat het was, met als titel dat ouderen het beu zijn om een verkleinwoordje te zijn. Hé, Marietje, gaat het een beetje? Dat ze dat beu zijn. En een beetje later las ik dat er een partij was, die een politieke partij, die een ouderenplan had opgemaakt. Blijkbaar is er iets aan het bewegen als het rond ouderen gaat. Zou je dan denken? Maar ik ben natuurlijk geïnteresseerd in wat jouw mening is daarover.
Het is duidelijk dat er iets bougeert in op vlak van bij de oudere populatie. Dat is evident. Het zijn de babyboomers die eraan komen. Mm-hmm. En dat is een andere generatie, een andere populatie, denk ik, dan de ouderen die geboren zijn tussen de wereldoorlogen bijvoorbeeld. Ja. De babyboomers hebben een ander profiel. Goh, ik denk dat ze over het algemeen mondiger zijn. Ik zou kunnen zeggen, het zijn de gasten die Woodstock hebben meegemaakt, in principe. Ze zijn mondiger, zelfbewuster. Vaak ook wel wat beter opgeleid, denk ik. Misschien ook wel wat welvarender. Alhoewel, de kloof arm-rijk mm-hmm. lijkt ook wel nu in de komende tijden ook toe te nemen. Nu, het is in ieder geval een groep mensen die eind van de vorige eeuw en begin van deze eeuw maatschappelijke verschuiving heeft meegemaakt, zou je kunnen zeggen, op vlak van zorg. Ik bedoel, de wet op de patiëntenrechten, mm-hmm. de euthanasiewetgeving, die toch ook erg in hun vizier komt, zou je kunnen zeggen. Er gebeurt heel veel. Ze zijn bezig met hoe zich te profileren, hoe ze nog nuttig te kunnen maken. Ze zijn het inderdaad beu van alleen maar als last gezien te worden. Als een beetje een lastige deel van de populatie. Ook in de oudere populatie gaat er daarnaast ook wel de diversiteit zijn entree doen, denk ik. Ik denk de allochtone ouderen die gaan de komende jaren daar ook wel zijn. Ik denk dat we daar ook wel rekening moeten mee houden. Ik denk ook de LGBTQ-generatie doet zijn entree in de ouderenzorg. Dat was tot voor kort quasi nauwelijks aanwezig. Ja. Dus dat zijn toch allemaal verschuivingen waar de oudere populatie op zichzelf zich aan het voorbereiden is. Mm-hmm. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. Dat is natuurlijk die positieve kijk naar het ouder worden. Dus de wijsheid van de ouderen die in hun ervaring, die in de picture komt. Ik denk dat alleen maar een toe te juichen evolutie is. Alhoewel dat ik zelf, als ik eerlijk mag zijn, soms wel een beetje bang ben. Dit mondt soms uit in een aantal heel positieve stereotypieën, zo in de zin van old is beautiful, of je kunt zeggen, of age is just a number, zo van dat soort zaken, die soms ook wel een beetje aan de realiteit voorbij gaan.
Ja, dat balans wat doorschiet aan de andere kant.
Ja, wat ik denk van, god, de realiteit is soms wel ook net wel nog iets anders. Want eigenlijk, het is ook op oudere leeftijd dat de grote diversiteit ontstaat door de entree van de neurodegeneratieve aandoeningen. Hè.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een immens impact. Hè. Dus ik denk dat de diversiteit in de oudere populatie zich zeker ook zal manifesteren. Ik ben maar niet van spreken. Er is een groot verschil tussen de 85-jarige die nog elke dag zijn fietstocht doet, fit en wel is, cognitief heel alert, of een 75-jarige met de ziekte van Parkinson, die eigenlijk zeer fragiel wordt. Hè. Dus die verschillen moeten we natuurlijk toch ook wel meenemen.
Dus ook spreken over de ouderen.
De ouderen zijn niet die grote grijze massa waar je kunt zeggen, het is niet één pot natte. Bij manier van spreken, het is een immense diversiteit. Waar de heel zelfbewuste ouderen, die echt wel gaan voor het positieve verouderen, een deel van zijn.
Mm-hmm.
Maar er zijn natuurlijk ook nog wel heel wat fragile ouderen. Hè? Die zijn er nog altijd.
Ja. En dan wordt dat woordje frailty heel actueel.
Ja.
Dat het niet zozeer om het nummer gaat van hoe oud ben je, maar wel hoe stevig sta je nog.
Absoluut. Ja.
Zijn als we het dan hebben over dat ouder worden en over de constatatie dat de bevolking vergrijst en dat we langer leven en langer zorgen nodig hebben, ook langer goed kunnen blijven natuurlijk. En als we dat proberen te combineren met het topzet van deze podcast, namelijk de alliantie en het connecteren en het proberen helpen te spreken. Wat is dan anders spreken als je spreekt met die ouder wordende populatie in vergelijking met onze jongere exemplaren waar we mee mogen spreken?
Goh, ik denk als we het hebben over spreken met ouderen, denk ik dat het belangrijk is dat we ons een aantal vooroordelen, een aantal zaken die leven in de maatschappij rond ouderen, dat we ons daar eerst en vooral goed van bewust zijn. Want natuurlijk, ondanks inderdaad heel dat positieve evolutie van het ouder worden, hoor ik nog heel vaak ouderen die zichzelf als een last percipiëren.
Ja,
dus hoe vaak ik in gesprekken hoor van ik wil niet tot last zijn.
Mm-hmm.
En dan vaak bedoelen ze daarmee ik wil niet tot last zijn van de kinderen.
Van de kinderen.
Dus ik wil soms mondt dat uit en ik wil er liever niet meer zijn dan dat de kinderen voor mij moeten zorgen, of financieel of praktisch. Dus ouderen zitten snel, vind ik, nog altijd in een soort underdog-positie van ik ben een last. Mm-hmm. Er is een kant dat er voor mij moet gezorgd worden. Dat is een individueel probleem bij ouderen vaak. Maar eigenlijk doet de maatschappij, ik zeg het, ondanks heel die positieve zaken die rond ouderen worden, toch ook in de media komen, dat is heel goed. Maar de maatschappij doet daar wel een beetje naar mee, vind ik. Ik bedoel, het pensioendebat bijvoorbeeld, daar word je als ouderen niet vrolijk van. Wie gaat dat betalen? Wie gaat ons betalen? Wie gaat er voor ons zorgen? Daar word je niet. Ik vond ook bijvoorbeeld heel die COVID-toestanden, als je... ik kan nu niet zeggen dat dat zo expliciet gesteld werd, maar eigenlijk waren ouderen toch wel een beetje de overlast op de intensive care units, op de zorg in het algemeen. Mm-hmm. Speelt dat ook wel een beetje mee in het imago van ouderen zijn een last. En ik denk dat dat... Als je ouder bent, word je niet gelukkig van dat te lezen. Mm-hmm. En van dat toch heel vaak te lezen. Ik moet zeggen, dat kan soms tot wel gekke evolutie. Ik weet niet of je die film ziet. Die film draait nu in de Lumière. Dat is een Japanse film. Plan 75.
Nog niet gezien.
Dat is een film die vorig jaar in Cannes een prijs heeft gekregen. Maar dat speelt zich af in Japan uiteraard, waar al een tamelijk liberale euthanasiewetgeving is. Maar op een bepaald moment kondigt de regering af dat 75-plussers, gezond en wel, recht hebben op structurele bijstand en een bepaald budget om hun euthanasie voor te bereiden. Dus het plan wordt afgekondigd door de regering in kader van de demografische veranderingen die in Japan zeer... Het is natuurlijk een beangstigend en absurd gegeven, maar eigenlijk is er niet zoveel fantasie nodig voor ouderen om in dat soort denken te geraken.
Ja.
Ik moet zeggen, ik las een paar weken geleden in de Standaard een interview met Jan Steijaert van het Expertisecentrum. Dat was een interview naar aanleiding van heel de demografische verschuivingen en de impact op de zorg. Mm-hmm. Want natuurlijk, er zijn nu al, spreekt men van een vergrijzing van de bevolking, maar tegen het jaar 2050 gaat dat immens zijn, als al die babyboomers echt oud worden.
Ja.
En de interviewster was Jan Steijaert die verontrustend deed over het impact van heel die vergrijzing. En haar laatste vraag was, ik kan het nu niet meer precies reproduceren, maar haar laatste vraag was toch, er is sprake van dat euthanasie bij dementie zal mogelijk zijn.
Ja.
Oké, daar is sprake van. Ik bedoel, we zijn er nog niet in de wetgeving. Er is denk ik nog heel wat hindernissen voordat dat erdoor komt. Maar het feit dat die vraag zich afspeelt in het hoofd van de interviews, het werd toch gelinkt als een soort oplossing voor de demografische probleem. Ik moet zeggen, dat beangstigt mij eigenlijk wel een beetje.
Mm. Hey?
En als je als ouderen dat leest, dat bevestigt altijd toch maar het idee, de beeldvorming van... we zijn een last.
Ja.
Dus ik denk dat we ons goed bewust moeten van zijn als we met ouderen praten, vanuit welke positie. Als we het streven naar evenwaardigheid in relaties,
ja.
naar jij en ik samen zoeken naar de oplossing, moeten we ons goed bewust zijn van soms de underdog-positie die zij zichzelf aanmeten,
mm-hmm.
of aangemeten worden door wat er zich afspeelt.
En zouden we dat ook onintentioneel, zonder dat we dat willen, maar zou dat ook wat in onze taal en onze bejegening kunnen kruipen zonder dat we daar echt bewust van zijn?
Ik denk dat we daar moeten bewust worden van onze blinde vlekken, de valkuilen in de communicatie met de ouderen, dat we dit soort, als we streven naar evenwaardigheid, dat ons denken daardoor echt wel wat herkaderen, denk ik. Hè.
En waar denk je dan concreet aan, lieve? Kan je dan... Want het zal ook wel mijn blinde vlek zijn. Dus anders zou ik zelf een voorbeeld geven.
Goh, ik denk dat er... ik denk dat een van de grote hindernissen in het gesprek met ouderen is dat we natuurlijk allemaal oud willen worden, maar niemand van ons wil oud zijn. Dat is een kloof, denk ik, tussen zij en wij. En ik denk dat er... Het ageism, dat is de term die hier opduikt. Dat zijn dus de vooroordelen die we hebben ten aanzien van de oudere leeftijd. Maar in tegenstelling tot seksisme of racisme, waar het vooroordelen zijn ten opzichte van de ander, is dat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat zijn vooroordelen ten opzichte van je mogelijke toekomstige zelf.
Ja.
En ik denk dat hoe bewuster we ons zijn van die kloof en hoe meer bereid we ons voelen om die kloof, om daarover heen en weer te gaan, hoe authentieker... En hoe evenwaardiger het gesprek met de ouderen kan zijn. Ik denk dat dat echt een voorwaarde is, of een gewenst iets zou zijn als we streven in het gesprek, dat we ons bewust zijn van onze eigen bijna vergankelijkheid eigenlijk.
Ja.
En dat is natuurlijk dat is een heel moeilijke oefening.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Ik wil straks nog eventjes op terugkomen, ook in het kader van hulpverlening dan.
Nu, wat ik wou zeggen, dat er daarnaast, en we mogen dat ook niet onderschatten, is dat er heel veel fatalisme is rond de zorg voor ouderen.
Ja, hey,
dus, als je in de jaren 60, moet zeggen, Jacques Brel zong het al, les vieux ne bougent plus, voilà. Mm. Hey, dus dat is... Maar eigenlijk is dat natuurlijk ondertussen ook al meer dan 50 jaar geleden, dat lied. Maar bijvoorbeeld onderzoek in de Verenigde Staten, van begin deze eeuw, nog niet zo lang geleden, bij de man in de straat over oorzaken van mentaal dysfunctioneren in de populatie, daar kwam uit dat eigenlijk quasi 80% van de mensen vindt dat als je ouder wordt, dat het bijna normaal is dat je depressief bent. Dat is natuurlijk een zeer fatalistische vertrekpunt.
Ja.
Als je van daaruit dan echt naar empowerend werken moet evolueren, dan moet je wel wat vooroordelen...
Afstand af te leggen.
Overstijgen eigenlijk. Mm. En ouderen zelf Kijk, en daarin moeten we eerlijk zijn, niet? De ouder, ouder worden kan soms wel grimmig zijn. Mm-hmm. Het is geen pretje. Nee? Het is mm-hmm. geen pretje om... Niet altijd een pretje. Het is vaak helemaal geen pretje, zou ik kunnen zeggen. Maar en ouderen zien dat ook wel, hoor. Het is, als je met mensen praat over een transfer naar servicelat of woonzorgcentra... Mm-hmm. Zelden is dat een positief gesprek, hè. Zelden.
Hè. In de zin dat echt... mensen daar niet naar uitkijken.
Het is het laatste station. Ja. Het zijn allemaal wel zaken waar we ons moeten goed van bewust zijn voordat we echt zeggen, we gaan helpen, spreken. Mm-hmm. Vind ik dat we een aantal van die zaken ons goed moeten realiseren voordat ik zeg die kloof. Het is echt die kloof waar we vlot overheen moeten kunnen stappen, vind ik. Wat ik daar ook bijvoorbeeld ook vind, is dat eigenlijk... hoe trots ben je op je job als je in de ouderenzorg komt te werken? Mm-hmm. Dus als ik startte, dat is nu dus ook al lang geleden, als ouderenpsychiater, dan kan ik mij verschillende reacties herinneren van mensen die zeiden van, goh, ga je met ouderen werken? Het leek een beetje een verspild talent, hè? Niet om nu op te scheppen met mezelf, maar mensen hadden soms het idee dat ik wel wat psychotherapeutische vaardigheden had. En het leek wat verspild talent om die met ouderen... En dat leeft nog altijd wel wat, hoor. Ook in het ziekenhuis, als je ziet de vacatures voor bijvoorbeeld verpleegkundigen in het ziekenhuis, die wordt echt met high-tech, met intensive care, met, daar worden de jonge gasten mee aangetrokken, maar niet met zorg. Nee. En de ouderen...
Het is niet sexy om daarvoor te kiezen.
En ik denk dat we daar echt ook moeten evolueren om veel trotser te worden op wat we doen als we de ouderenzorg werken.
Vaak. En dat zal gekoppeld zijn aan de manier waarop we naar die mensen kijken.
Absoluut, ja.
En als we niet meer als enkel maar aftakelende, minder functionerende mensen, maar ook als mensen die in een fase van hun leven zitten, waar ook nog doelstellingen kunnen zijn, waar ook nog mogelijkheden kunnen ontwikkeld worden.
Absoluut, ja. Ik ben nu eigenlijk even de draad van je vraag kwijt, want ik denk dat ik nu wel aan het uitweiden was over al die vooroordelen in de maatschappij rond ouder worden.
Maar de vraag waar we mee bezig waren, is het anders spreken? Ja. En wat zijn de voorwaarden om op een goede manier te spreken?
Er wordt wel een keer gezegd dat oudere mensen niet zo gemakkelijk over gevoelens praten. Ja. Hey. En dat is wel... Ik denk zeker nu met ouderen die nu nog... Dat zal hopelijk met de babyboomgeneratie toch enigszins veranderen. Maar ouderen zijn nu nog altijd zo van... Je moet de vuile was niet buiten hangen. Hey. Mm-hmm. Dat is nog altijd...
Binnenskamers blijven.
Wat binnenskamers gebeurt, moet binnenskamers blijven, inderdaad. Maar wat ik wel heel opvallend vind, eigenlijk, als je ouderen gericht vraagt naar hoe ze zich voelen of waarover ze pieken, dan geven ze eigenlijk altijd heel, heel directe antwoorden. Als je aan ouderen vraagt van hoe is het nu eigenlijk met de courage, ze weten onmiddellijk waar het over gaat en ze geven onmiddellijk heel gerichte, concrete antwoorden. Ik vind het... Ik denk dat we het een beetje moeten uitlokken misschien. Een beetje gerichter vragen. Maar eigenlijk... Wat je misschien inderdaad als een 30-jarige op consultatie komt... Die zal misschien zeggen van... God, dokter, ik ben depressief. Dat zou best wel kunnen. De 80-jarige gaat dat niet zo makkelijk doen. Maar na twee zinnen kan het woord wel vallen, denk ik. Ik denk dat dat niet zo'n groot verschil hoeft te zijn. Maar een beetje gerichter... bevragen is zinvol. Mm-hmm. Maar wat ik wel, de thema's zijn vaak anders. Waar de ouderen mee komen, de thema's zijn anders.
Hoe dan?
Vaak. Het gaat ook vaak over het lichaam. Het gaat ook vaak over het einde. Ja? Mm-hmm. Ik bedoel, de dood soms.
Ja, ja.
Dus hoe dichter het einde komt, denk ik, hoe meer dat de existentiële thema's naderbij komen. In feite, we kunnen zeggen, de zaken waar het echt toe doet in het leven, mm-hmm. waar het echt over moet gaan, die zijn soms, moet zeggen, op een zeer beklemmende manier plots aanwezig in het gesprek.
Ja.
Wat ik misschien denk, ik heb nu al heel lang niet meer met jongeren
gewerkt.
Wat met jongeren misschien minder direct daar is.
Ja. Maar het is natuurlijk nog verder van hun bed, van die jongeren.
Absoluut. Dus zo de thema's, hoe zou je kunnen zeggen? De thema's van moeder, waarom leven wij? Hè? Voilà, ja. Die thema's, die existentiële thema's, komen heel aanwezig in het gesprek en moeten zeker voldoende gehonoreerd worden. Waardigheid is een belangrijk thema. Mensen zijn, de aftakeling is echt iets waar mensen doodsbang voor zijn. Mm-hmm. Dat is de waardigheid in alle fasen van het leven, of in alle aspecten van het leven, denk ik. Heel belangrijk. Die thema's, denk ik, die zijn heel levendig en moeten hun plaats krijgen in het gesprek. Maar daarnaast, denk ik, is het ook wel het moment van het leven om een beetje het leven te overschouwen.
Ja.
Wat is geweest, de identiteit. Wie ben ik geweest? Wat heeft het betekend? Dus het geleefde leven, het testament dat je nalaat. Hm. Dat zijn eigenlijk hele mooie zaken om met mensen over te praten. Mm-hmm. Ik las ooit een keer in een... Ja, zeg maar, ja.
Daarmee samengaan dan ook eventueel gemiste kansen, spijt,
ja,
zaken die niet gerealiseerd zijn,
dat zal
schuldgevoelens.
Zeker, dat zal zeker dat zal zeker aanwezig zijn. Ik vind bijvoorbeeld in kader van heel die MeToo-gebeuren van de laatste jaren, heb ik nu de laatste pakweg 5 jaar... meer dan dat ik in de vorige 35 jaar met oudere mensen over seksuele trauma's gepraat. Waar ze misschien hele leven meegedragen hebben als iets, een beetje zo, iets wat gebeurd is, zo, een gegeven. Eigenlijk uit het hulpverleningscircuit gebleven zijn door allerlei levensomstandigheden die hen gunstig waren, maar die nu toch wel een soort herkadering vragen. Wat heeft dat betekend? Wat had het kunnen zijn zonder, met? Bijvoorbeeld de herkadering van een aantal dingen. Ik las ooit een keer in een interview, dat was nog met of in een artikel over Conrad, die zei van, als je aan oudere mensen vraagt wat de zin van hun leven is geweest, dan begint iedereen zijn levensloop te vertellen. En dat vind ik wel mooi eigenlijk. Hè? Dat is het, wie ben ik geweest? Wat is het? Wat laat ik na? Wat is het beeld dat mijn kinderen van mij gaan hebben? Wil ik daar nog iets aan toevoegen? Heb ik nog iets te zeggen? Dat zijn eigenlijk wel hele mooie thema's om mee in gesprek te gaan met ouderen, vind ik.
Maar hoor ik je dan ook zeggen, lieve, dat eigenlijk mijn idee was een beetje van, misschien is het wel moeilijker om over gevoelsmatige zaken te spreken vanuit de tijd waarin dat die mensen zijn opgegroeid. Maar hoor ik je nu zeggen dat wij als gesprekspartners vaak het beletsel zijn, in de zin van dat we de thema's niet aankaarten?
Het beletsel, je kunt je vragen, wat zit er in de weg inderdaad eigenlijk? Hè? Maar ik denk dat we uitnodigender moeten zijn. Ik denk dat we uitnodigender moeten zijn en dat we niet bang moeten zijn om te... oudere mensen zijn niet naïef die zijn van de wereld. Hè? Die zijn niet voor niets 80, 85 jaar geworden. Nee, dat hebben wij nog niet gepresteerd. Dus, ik denk dat we uitnodigende moeten zijn. Dat is, beletselen is misschien wel een beetje een groot woord, maar uitnodigen, denk ik dat een heel belangrijk gegeven is. Ja.
En dat dan gecombineerd met het feit dat ze vaker wat beter opgeleid zijn, dat ze in een andere tijd, dat ze heel veel veranderingen in hun
en
leven
ook
hebben doorgemaakt.
Zelfs de mensen die daarop niet altijd beter opgeleid zijn, er zijn ook heel veel die niet beter opgeleid zijn, die gaan toch mee in het maatschappelijk gebeuren. Ja. Die zijn mee in de trends van de maatschappij. Dat is vaak heel boeiend eigenlijk. Ja.
En dan begrijp ik ook wel beter wat je daarnet zei over gelijkwaardigheid.
Ja.
Uiteindelijk het verschil is niet zo groot. Nee, tussen de ouderen waar we mee proberen goed te spreken en onze eigen ervaring, want uiteindelijk hebben we hetzelfde meegemaakt op een even bewuste manier.
Maar we moeten de evenwaardigheid, daar moeten we naar streven, denk ik. Meer dan in een jongere populatie, zou ik denken. Omdat je ouderen, denk ik, en zeker de hulpbehoevende ouderen, die fragiel geworden is, vaak en die zichzelf in een underdog-positie plaatst. Ja. Veel meer dan dat wij ons realiseren. Ik denk dat echt essentieel is.
Ja, en dat we ze eigenlijk moeten uitnodigen om het woord te gebruiken, om echt wel weer op die evenwaardige manier te kunnen, te mogen gaan spreken.
En daar is natuurlijk, daar zijn de klassieke basiscondities van het gesprek voor nodig. Ja. De authenticiteit, de presentie, het er zijn, be there. Ja. Dus, want natuurlijk, presentie is in elke menselijke relatie heel belangrijk. Maar zeker bij ouderen die al erg aftastend zijn, laat ons van elk moment een gelegenheid maken om daar een evenwaardigheid te installeren die deugdoend zal zijn. Mm-hmm. In feite, Bozan, dat is iets wat ik van Luc Giesebaert altijd heb geleerd. Het is trouwens Luc die mij in de tijd heeft uitgenodigd om voor de ouderen te kiezen. Ik ben hem daar nog altijd heel dankbaar voor. Maar het is Luc die altijd zei, laat ons de context creëren waarin mensen kunnen groeien. Hè?
Ja.
En ik denk dat bij ouderen heel erg daarover gaat. Mm-hmm. Bozan, dat is iets waar ik heel vaak aan terugdenk. Laat ons die context creëren.
Ja, ik denk dat in heel ons denken en schrijven over de alliantie en over verandering en menselijke bejegening, dat heel erg centraal staat.
Ja.
Afstappen van wij moeten het gaan doen of wij moeten, ik weet niet wat, van verandering gaan introduceren.
Ja, absoluut.
Maar zorgen van hoe kan je context creëren waarin dat,
waarin verbetering mogelijk is, waarin erkenning gebeurt, waarin die en natuurlijk dan in het, ik zeg het, in het gesprek met ouderen is het ook wel, vind ik, heel vaak. Alleen mensen willen niet, natuurlijk dat wil niemand, hè, maar ook ouderen zeker niet, gereduceerd worden tot dat hoopje ellende soms. Mm-hmm. Want soms, alleen we moeten eerlijk zijn, dat kan ik zeggen, het kan heel grimmig zijn. Hè.
Ja.
Parkinson, rolstoelen, al dat soort zaken, dat is geen pretje. Hè. Maar mensen willen niet tot die ellende gereduceerd worden. Nee? En dat is het succes van de reminiscentieactiviteiten, van heel veel, vind ik, in woon- en zorg, rusthuizen, heel veel mooie initiatieven waar identiteit kan groeien. Nee? Mm-hmm. En dat kan heel wisselend zijn. Nee? Dat kunnen tuinactiviteiten, huisdieren, zingen, maar ook spirituele activiteiten. Maar de identiteit van vroeger er weer kan zijn. Hm? Dat is,
ik vind het wel mooi dat je zegt dat waar de identiteit kan groeien.
Ja.
Er is geen eindstoppen op de mogelijkheid van identiteit te laten groeien.
Het is in elk geval zo dat mensen groeien als we hun identiteit meer zien.
Ja. Ja, oké. En in de mate dat we die stukjes identiteit terug kunnen actualiseren en naar boven halen.
Ja.
En het ook weer zichtbaar maken voor henzelf. Dat echt een groeiproces is. Heel mooi. Zeg, ik wil dan toch iets anders erbij betrekken ook. Alle goede inspanningen te spijt, denk ik, is eenzaamheid, sociale isolatie, toch ook wel een grote dreiging. Voor die ouder wordende populatie, er valt veel weg. Er is vaak wel het sociale netwerk dat kleiner wordt. En dan balanceren we als sprekers, als gesprekspartner, als hulpverleners desgevallend, toch vaak tussen die twee extremen van enerzijds bemoeizorg, waar je het als expert wat gaat overnemen en zelf de touwtjes in handen neemt, en aan de andere kant het proberen te respecteren van zo volwaardig mogelijke autonomie. Hoe kijk jij naar dat continuum en dat spelen op die lijn tussen overnemen en autonomie versterkend werken?
God, maar ik vind in de jaren dat ik gewerkt heb, vond ik eenzaamheid een van de moeilijkste problemen. Ja. Dus natuurlijk, je zit als arts, als psychotherapeut, je hebt een idee van we gaan de zaken verbeteren, we gaan groeien. Maar eenzaamheid, daar sta je machteloos tegenover. Dat echt, heb ik heel vaak het gevoel gehad, dat weet ik niet, wat ik daar moet mee doen. En ik heb ook vaak het gevoel dat ik begreep dat niet zo goed, eenzaamheid. Wat ik in ieder geval wel heel duidelijk heb ervaren, is dat mensen op een min of meer dwingende manier naar dagcentra sturen of van dat soort zaken. Niet, soms is dat een oplossing, maar vaak niet de oplossing is. Want eenzaamheid wordt niet opgelost met dit soort bemoeizorg van we gaan ze bij de anderen brengen. Ik heb een paar jaar geleden in een boek van Els van Wijngaarden, dat is een Nederlandse psycholoog, denk ik, die over eenzaamheid schreef in kader van voltooid leven en van dat soort thematieken. Mm-hmm. En zij definieerde eenzaamheid als in feite er niet meer toe doen. Aan de rand staan en de maatschappij draait verder zonder dat je er nog aan deelneemt. En ik moet zeggen, toen ik dat las, dacht ik van dat is het misschien wel wat eenzaamheid vaak is voor de oudere mensen. Er niet meer toe doen. Geen betekenis die hebben. En daar kom je natuurlijk opnieuw bij die existentiële thema's van een rol hebben. Mm-hmm. En het is, mm-hmm. Het is natuurlijk, als het gaat over een rol hebben, een betekenis, van betekenis zijn in de maatschappij, kan het voor ouderen van, ik zeg, 80, 85 jaar, kan het natuurlijk niet meer snel en productief zijn, hè, de rol die ze is. Maar het kan klein, maar waardevol ook zijn. Mm-hmm. Allee, zo die, ik kijk nu ook wel anders naar bijvoorbeeld initiatieven in woonzorgcentra, waar ze mensen meenemen met de koffiekar en waar een van de bewoners mee de koekjes deelt. Hè. Ik heb veel meer rust als ik daar naartoe kijk.
En wat is er dan veranderd? Wat zie je dan nu anders als je dat
omdat ziet? Omdat ik de waarde van zie van een rol te hebben.
Okay,
van betekenis te kunnen zijn.
Ja. Dus eenzaamheid is dan eigenlijk het losgeraken van alles en iedereen.
Ik denk het. Ja. Ik denk het.
En je daarin verloren voelen.
Ja. Ik moet zeggen, ik ben een paar maanden geleden, ik weet niet meer precies, het voorjaar nu, heb ik eens bijna een keer aan een lezing geweest waar Bart Moeiaert ook sprak. En dan had het ook over rollen. En toen zei hij, toen stond iemand in de zaal, maar als je helemaal fragiel, afhankelijk in een rolstoel, bedlegerig en dit soort zaken, hoe kan je dan nog van betekenis zijn? Mm-hmm. Waarop hij als antwoord gaf, dat moest ik echt wel even, dat pakte mij enorm. Waarop hij zei van eigenlijk is het misschien de rol van die ouderen om de dankbaarheid te tonen. En dankbaar zijn is wel, beschreef hij als toch een van de mooiste taken en rollen die je kunt hebben. Hè. En dat, als je daarover denkt, dat is natuurlijk toch wel hoeveel dichter zouden we misschien niet allemaal varen als er veel meer dankbaarheid zou zijn.
Juist.
En dat is, dit soort denken, dat helpt mij enorm om de waardigheid van het ouder worden ook in de meest fragile omstandigheden te zien. En om, om over die kloof een beetje te kunnen navigeren voor mezelf. En ik denk dat belangrijk kan zijn. Ja, dus de connectie maken, de verbinding weer.
Ja.
In het betekenisvol zijn, ja.
En als je dan kijkt naar de evoluties en de hulpverlening, gaan we dan in de goede richting als het daarover gaat? Soms zie ik de struggle wel een beetje tussen het willen overnemen, het willen mensen op sleeptouw nemen en dan inderdaad vaak die ervaring van, maar dit is niet wat het grote verschil maakt. En aan de andere zijde soms overdreven autonomie geven.
Ja.
Ik weet het niet goed.
Wel, wat ik vooral, het is natuurlijk een beetje zo missen, denk ik, in de huidige evoluties, is het afgestemd geraken op het individu. Ik ben wel bang van de grote beleids evoluties, de protocollen. Waarvoor die groep, die groep, die groep. Maar waar eigenlijk bepaalde individuen echt wel door de mazen van het net vallen. Ja. Ik denk dat afgestemd geraken op het individu voor mij, waarschijnlijk in de hele hulpverlening, maar zeker ook voor ouderen, een van de meest waardevolle zaken is eigenlijk met het individu werken.
Ja.
Los van de protocollen. Ik denk dat we...
En protocollen dan als alles overkoepelende aanpakken voor een groep.
Voor een groep,
zonder naam, zonder gezicht.
Maar ik denk dat dat niet enkel voor ouderen... Zo is dat ook wel voor veel jongere mensen is die in een hulpverleningscircuit.
Zo ervaar ik het ook wel.
Ja, dat er hulpverleningscircuit.
Er worden heel veel moeles gezocht waar dingen kunnen ingepropt worden. Ja. En soms ten koste van inderdaad individuele differentiatie en verschillen die er zijn. Waardoor er weer mensen zullen uit de boot vallen, natuurlijk.
Wat zijn mijn grootste plezier in het werk is altijd het individuele contact geweest. En zien dat de ander daar, ik kan niet zeggen beter van werd, maar toch deugd aan had, van had op zijn minst.
Mm-hmm.
En daardoor hopelijk een beetje groeit. Hè.
Ja. En op die manier ook de mogelijkheid geeft om zich ook terug te verbinden. Al is het met de hulpverlener.
Ja.
En daar weer wat betekenis te gaan in vinden. Ja. Dat idee van betekenis, dat triggert mij wel een beetje, omdat ik ook wel denk dat een van onze grootste drijfveren is. Het kleine verschil dat we kunnen maken dagelijks. En zolang dat gaat, als we dat kunnen met de kinderen, of met de kleinkinderen, of met de achterkleinkinderen. Ja. Maar als dat dan wegvalt, en als natuurlijk professionele activiteit wegvalt, en als misschien sociaal ook wegvalt, dan kan ik me wel voorstellen dat het echt wel een zoektocht is naar wat in godsnaam kan me hier nu nog betekenis geven. Dus we gaan Bart Moeiaert in gedachten moeten houden. Ja. Als hij spreekt over dankbaarheid.
Ja, dat trof mij enorm. Ja. Ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Ja. Ja.
Ik heb een collega, die je ook goed kent, die al jaren dag werkt met de oudere populatie. En een van de zaken waar we het wel vaker eens over hebben, is over de rol van de mensen rond de ouderen. Mm-hmm. En vooral dan rond de ouderen die zorg vraagt of zorg nodig heeft. En het hele wel en wee dat je daar kunt meemaken van de verhalen van mensen die zeggen, ja, maar ja, ze is opgenomen en ze mag niet meer naar huis komen. Tot claims op privileges in de hulpverlening of wat dan ook. En ik denk, ja, je kunt inderdaad ook die ouderen niet loszien van hun context dan. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Hoe heb je dat aangepakt in al die jaren?
Goh, ik denk dat werken met de context is een evidentie in mijn hoofd in elk geval. He. Dat is natuurlijk partners, kinderen, soms kleinkinderen nodigen. Ik denk... voor de ouderen is dat toch een zoektocht naar de verbinding installeren. Nu, ik moet zeggen, ik heb heel vaak het gesprek met de context als erg bevrijdend ervaren, hoor. Mm-hmm. Al die zaken van ik wil niet tot last zijn, dat soort dingen kunnen doorspreken met de kinderen. Maar uiteraard, soms is het een last. Hè. Ook die dingen een beetje kunnen benoemen, proberen te duiden naar de ouderen. Ik denk van, je komt er niet altijd uit. Hè. Je komt er niet altijd uit. En het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat er altijd oplossingen zijn.
Mm-hmm.
Maar dat soort gesprekken kan wel verbindend weer werken. Het stemt tot nadenken. Mensen horen iets, kunnen er iets mee doen. Ik heb dat altijd echt wel als de moeite waard ervaren, maar ook net zo goed als ouderen met teams in ons zorgcentrum, met de teams proberen warm te maken. Vaak heb ik, als ik van een ouderen kwam, door mijn hoofd ging er dan, hoe kan je er nu voor zorgen dat het dit team bijvoorbeeld, die mens weer een beetje graag gaat zien,
ja,
dan ze daar weer gaan voor gaan in, ja, de zorg. Ja, dit soort, dat is met kinderen zo, dat is met teams zo, dat is... ja, dat zijn moeilijke oefeningen, maar die zeker de moeite waard te lonen, zonder daarin te willen zeggen dat je altijd tot een oplossing komt. Ik vind dat ook wel... Er zijn soms ook in families zaken gebeurd die je moet... er zijn pijnlijke dingen soms gebeurd. Hè. Als kinderen duidelijk aangeven, ik kan die zorg niet meer. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat te respecteren. En dan met de ouderen te proberen komen tot een herkadering van het gebrek aan zorg. Hè. Tot een proberen rustig kijken naar. Dat is, ik denk dat het net zo goed belangrijk is om de generatie na de ouderen, de kinderen, heel erg te respecteren in hun mogelijkheden, hun beperkingen, zeker, en hun pijn. Ja. Dus dat is een ingewikkelde oefening.
Dat is een ingewikkelde oefening.
Dat is een ingewikkelde oefening, die ook iedere keer in elke individuele situatie anders is, maar die, zoals ik zeg, de moeite loont om ervoor, om ervoor te gaan.
En het start toch weer, als ik het goed begrijp, lief, het start toch weer met het zoeken van verbinding.
Ja,
en wat dan in die verbinding kan verteld worden, of dat dan mensen dichter brengt of andere, tot andere conclusies moet brengen. Maar het start vanuit die verbinding en het spreken met die contexten, als het gezin of een team.
Het zoeken naar verbinding.
Het zoeken naar verbinding.
Ja. Maar ook het respecteren als die verbinding door omstandigheden echt niet meer kan. Dan denk ik dat we dat echt ook... Ik herinner me toch heel wat, ik herinner me toch een aantal situaties waar ik echt het gevoel had, als ik de kinderen heb gehoord, dat ik dacht van, lieve, die moet je nu echt aanvaarden, dat die kinderen hier een stap achteruit zetten. En dan denk ik, het belangrijk is dat we zorgen voor hen, en hen daarin ook een stuk van gemoedsrust proberen te geven, en dat we dat ook naar de ouder toe proberen te herkaderen, hoe moeilijk dat ook is. Nu, omdat we het nu over de contexten hebben, wat we hier nu nog niet over gepraat hebben, is natuurlijk over de ouderen met de cognitieve beperkingen. Hè.
Juist.
Waar het gesprek toch andere richtingen soms uitgaat. Nu, dat is eigenlijk een heel verhaal apart. Maar wat ik hier bijvoorbeeld ook wel soms met families heel erg probeer aan te werken, is eigenlijk... ik zit nu een beetje ver van jouw vraag misschien, ik weet het niet. De aanvaarding van de dementie bij de ouder. Ja. Dat is echt ook een moeilijke, moeilijke oefening. Waar je soms van die situaties ziet waar kinderen vanuit hun verdriet, vanuit hun geraakt zijn, vader of moeder, altijd maar proberen op te tillen naar het niveau van...
Ja.
Hey, doe dit, dat niveau waar het niveau wat vader of moeder niet meer kan halen.
Ja.
Hey, en wat natuurlijk met dan de alle stress, zoals Tom Kitt doet het in de jaren 90, als hij zo de excess disability, het gestresseerd geraken door de zaken die je niet meer kan, is het natuurlijk met de context belangrijk om te werken naar het afdalen naar het niveau van. Maar goed, dat is natuurlijk het gesprek. Maar ook binnen een afdalen in niveau kan er nog heel veel gebeuren.
Ja, precies. Ik
kan nog heel veel gebeuren. Opnieuw focussen op de verbinding. Ik denk dat en eigenlijk is dat waar het over gaat in het leven, zou ik denken, de verbinding.
Hoe langer hoe meer, denk ik, raak ik er nog meer van overtuigd, lieve.
Het
is ook wel prettig of opmerkelijk om te merken dat in de gesprekken die nu al de podcast gepasseerd zijn, dat altijd terug daarop neerkomt. Heel ver weg van technieken, maar heel erg naar de verbinding. En dan zou ik nog één vraag eens willen opgooien. Want natuurlijk, ouderen worden vaker geconfronteerd met jonge hulpverleners. Als ik soms denk aan jonge collega's van mij die op een ouderafdeling gaan werken, dat is de leeftijd van hun kleinkinderen of achterkleinkinderen. En dan hoor ik jou spreken over evenwaardigheid en gelijkwaardigheid, over betekenis geven, over mensen ja, op een gedragen en evenwaardige manier te benaderen. Dan denk ik, liever, dan moet je toch wel een aantal aanbevelingen hebben voor de jonge collega's van wat hen kan helpen in dat contact.
Ja, dat is waar. Natuurlijk, ik ben zelf als veel jonger begonnen met de auto. Ondertussen ben ik heel erg meegegroeid met de populatie. Ben ik ervaringsdeskundige bijna, zou je kunnen zeggen. Ik denk altijd wat er heel belangrijk is, maar natuurlijk als je met jongeren werkt ook. Als je nu met jongeren werkt en je zegt, ja, ik weet niks van sociale media en dat interesseert mij ook niet. Of ik weet niet wat dat is, chatten. Ja, dan moet je eigenlijk ook niet met jongeren werken, veronderstel ik. Hè.
Ja, juist.
Ik denk dat dat hetzelfde is. Je moet een beetje de cohorten, eigen fenomenen, daar toch op zijn minst interesse voor hebben.
Ja.
Bij de generatie die ik tot nu toe veel werd, was het zeker de Tweede Wereldoorlog. Was een heel aanwezig iets. Mm. Als je het gevoel hebt van, god, mensen weer al in de Tweede Wereldoorlog, het is al zo lang geleden.
Ja.
Dan ligt dat een beetje moeilijk, vind ik. Hè. Dat is, of en ook in die zo de een aantal morele waarden zo. Het verdriet van ouders, van kinderen die scheiden. Als je daarop zegt van ja, want tegenwoordig snel van de jonge koppels gaan uit elkaar. Dit werkt niet. Hè. Je moet toch echt wel een stuk respect hebben voor de cohortengebonden gevoeligheden en interessepunten. En ik denk dat je kunt dat als een opdracht zien. Maar je kunt daar eigenlijk ook wel zien van, goh, ik leer daarvan. Ik heb dat eigenlijk altijd wel een beetje gehad. Nieuwsgierigheid, wat leren van die mensen, dat is eigenlijk... En dat kan zeer divers zijn, hè. Dat is soms geschiedenis, maar ik herinner mij bijvoorbeeld een man die mij ooit tot in details heeft uitgelegd hoe dat een vinkenzetting nu precies werkt.
Een voorbeeld?
Ik ben nog altijd blij dat ik dat weet. Dat is dit soort... Er moet een nieuwsgierigheid zijn, een respect voor de cohortengebonden zaken. En dan denk ik eigenlijk dat leeftijd er niet zo... Ja. toe doet, denk ik. Dat het... als de authenticiteit in de nieuwsgierigheid er is, denk ik dat het zeker kan werken, absoluut. Mm-hmm. En dan, ja, verder zoals altijd zeker, hè. Een beetje je best doen om graag te zien, hè.
Ja.
Voilà, hè. Een beetje de context creëren, hè. Waar het herstel, hè, waar herstel, groei mogelijk is. Mm-hmm. Ik denk dat eigenlijk aanbevelingen vooral voor mij ook zijn echt de authenticiteit, gewoon de basiszaken van de communicatie. Mm-hmm. Weet ik niet of dat je... Behalve, dat vind ik echt wel... De cohortengebonden zaken, daar moet je echt wel open voor staan. En daar moet je misschien een oefening van maken. Ik kan me voorstellen dat een aantal van die zaken echt wel heel zo ver buiten je eigen leefwereld liggen. Dat je denkt van, wat goed. Maar daar moet je dan gericht, denk ik, maar een beetje voor kiezen om je daarvoor open te stellen. Ja. Dan moet het werken, denk ik, ja.
En als je daar dan interesse kunt hebben en als je een beetje laat instrueren door de ouderen over de zaken waar je zelf helemaal niks over weet, dan kan ook dat weer de verbinding.
Ik heb thuis een... Het is natuurlijk... Je kunt zeggen, ik heb thuis een klein mapje met van al die jaren van recepten die ik van oudere dames heb gekregen.
Is dat waar?
Ja.
Bijvoorbeeld,
dat zijn mooie dingen. Je kunt natuurlijk zeggen, ja... Maar ik kan ze niet wegdoen.
Ja,
ik houd eraan. Ja.
Dat is mooi.
Ja, ik
hou ben wel mooi om af te ronden, lieve. Ja. Met de recepten en het graag zien.
Voor het goede leven, ja.
Voor het goede leven, ja, inderdaad.
Inderdaad.
Erg bedankt. Ik vond het een boeiend spreken. Ja, ik heb zelfs abstractie gemaakt van alle Brugse geluiden die de weg hier overdenderen. Maar ik wil je heel hard bedanken voor dit gesprek. Bert wil ik bedanken voor de techniek. En als je dit als luisteraar een boeiende podcast vond, vertel het dan aan mensen wie je een warm hart toedraagt. En dan horen we elkaar later graag terug.
U luisterde naar een podcast van het Korzybski Huis. Reageren kan via het Korzybski Huis @korzybski.be.